7 uur, de weeklacht. Roland Vonk en Paul Verspeek.
Met als gasten nog steeds schrijver Marcel Meuring en filosoof Henk Oosterling. En zoals aangekondigd gaan we het over jullie eigen bezigheden hebben. En Henk, jij hebt er net een boek over geschreven.
Yep.
Woorden als daden. Als ik naar de voorkant kijk, lijkt het een beetje op het logo van Peter R. de Vries. Maar dat komt waarschijnlijk doordat je een vingerafdruk hebt geplaatst. Wat poogt het te zijn? Want je hebt daarin concrete projecten beschreven waar jij ook als filosoof... Je bent heel veel op Zuid bezig, pakt op Zuid.
Ja.
Concrete dingen bezig. Dus niet alleen zweverig in een achterkamer, maar heel nadrukkelijk op straat aanwezig. Dat is een soort weerslag van wat jij allemaal gedaan hebt.
Afgelopen 4 jaar.
Ja.
Dus de 4 jaar geleden heb ik een soort stadsvisie ontwikkeld. En die is overgenomen door een wooncorporatie. Die vonden dat wel goed. Die vroegen, maar kun je daar wat mee doen? Kun je een concept eraan hangen? Toen hebben we met een paar mensen het concept vakmanschap eraan gehangen. En dat is toen opgepakt door R. Daar heb ik toen zeg maar, die analyse met een heleboel mensen doorgepraat. Er is een boek over uitgekomen. Toen heeft Pact op Zuid het ontdekt. En die zag daarin een integrale visie voor de ontwikkeling voor Pact op Zuid de komende 10 jaar. En zo ben ik erin gerold. En zo ben ik projecten, hele grote projecten gaan doen. Maar de achterliggende gedachte is dat zeg maar, je als je iets doet, toch wel heel goed moet weten waar je dat aan verbindt. En hoe je zeg maar, dat als een soort traject weer vervlecht tot een ander netwerk. En hoe je die netwerken in elkaar schuift. Zodat je projecten, de meerwaarde van zo'n project op buurtniveau en op stadsniveau en op wijkniveau, zeg maar, op de een of andere manier kunt niet plannen. Maar in ieder geval dat die openheid er is, dat je er meer mee kan doen. En zo heb ik een aantal grote projecten gedaan.
Nou, er zijn die heel succesvol.
De grootste is fysieke integriteit. Dat zijn 4 basisscholen op Zuid. Waar ik 3 jaar lang zeg maar, in de 6 uur die ze extra krijgen van de pre-school, daar heb ik een leerplan voor geschreven. En dan krijgen ze judo allemaal.
Ja.
Filosofie. Koken, eten allemaal. En ecotuineren. De achterliggende gedachte is dat kinderen, maar ook volwassenen natuurlijk, zeg maar, op geen enkele manier een benul hebben van wat ze in hun hoofd houden. En ook zeg maar, nauwelijks meer bewegen. En in feite sport totaal verdwenen is op Zuid. En dat daarnaast ze ook een vrij zeg maar, directe houding hebben in de openbare ruimte ten aanzien van andere mensen. En vooral denk ik dat ze altijd gelijk hebben. Nou, daar moet je ook vroeg mee beginnen om kinderen een zekere reflectie, zeg maar, dat ze nadenken over wat ze doen. En dat ze sporten en dat ze goed eten. Dat ze ook een smaaksensibiliteit krijgen. Nou, dat heb ik allemaal erin gebracht door die vakken. Daar zijn mensen op gezet, jullie leraar, koks. En dat monitor ik 3 jaar. Dan kijk ik of die kinderen slimmer worden. Dat ziet ook testen, schoolleervormsystemen. Sociaal-emotioneel beter in hun vel zitten. Fysieke integriteit. En zeg maar, fysiek ook beter in elkaar zitten. Dus zwaarder worden of meer sport gaan doen. En dat zit weer op de buurtniveau weer gelinkt aan andere initiatieven. Met Sport op Zuid, met schoolsportverenigingen die met sportverenigingen verbonden zijn. En nu blijkt bijvoorbeeld dat zeg maar, kinderen die normaal nooit sporten. Daarvan zijn 2 jaar tijd zijn 1000 kinderen in die omgeving zijn lid geworden van een sportvereniging. Dus daar wordt heel veel effect komt daaruit.
En wanneer speelt de eerste bij Feyenoord?
Ja, dat zullen we zien. Ik hoop dat hij dan, zeg maar, wat Feyenoord nu toch gaan doen, toch eens nadenkt dat die Feyenoord ergens in een wijk staat. FC Twente doet dat veel beter. In Engeland is dat allemaal heel goed uitgekiend. Maar die poenen, die miljoenen die erin, die jonge rozen gestopt worden, die mogen ook op een bepaald niveau terugkomen in die wijken waar ze vandaan komen.
Ja.
Dus met andere woorden, je moet niet pas gaan beginnen. Cruijff, daar hebben we alleen maar goede dingen van te zeggen natuurlijk, ook met zijn Cruijffkoorts, maar hij heeft wel erg lang gewacht voordat het teruggeïnvesteerd werd. Maar hij heeft laten zien hoe het moet. En ik denk dat dat gewoon in een deel van de mentaliteit moet zitten van voetballers in zulke zeg maar, omgevingen. Dat dat geld ook teruggaat. En dat je daarmee ook je kweekbak zeg maar, groter maakt.
Maar
dit loopt nu een jaar. En het wetenschappelijk rapport is er ook vanuit. Dat loopt als een trein. Dus elke dag eten er 250 kinderen op die school. En we gaan nu de stap maken dat ze ook zelf gaan koken. En er zitten heel veel moeders die hiermee helpen. Ik heb ook stagiaires die ik vanuit, zeg maar vanuit VMBO, MBO, HBO en de universiteit erin schroef. Zodat ze een soort rolmodel ook ontstaan. Het is hard werken, maar het werkt uitstekend.
Ja.
Ja.
En ik blader het net even door. Ik zie daar wat grafiekjes in staan. Kan je ook al kwantificeren dat wat jij doet,
de wetenschappelijke
judolessen, filosofielessen, dat effect ook echt heeft.
Ja, want dat willen we graag allemaal weten, hè, wat het resultaat is. Dus dan gaan we allemaal dat onderzoeken. En dat wordt dan gedaan met bepaalde modellen en met interviews. En dat wordt uitgezet op statistieken. We hebben nu een nulmeting gedaan, met andere woorden. We hebben nog niks zeggen. We hebben alleen gekeken hoe zit het in elkaar. Dus volgend jaar, we gaan nu met de 1-meting beginnen. Dan kun je het verschil zien. En dan nog een keertje een 2-meting. Kun je nog meer het verschil zien. We hebben dus controlescholen die eromheen zitten met een andere samenstelling. En dat levert een bepaald inzicht op. Maar het is natuurlijk geen klinisch laboratorium, het is een samenleving. Dus het gaat veel meer om om dat proces te beschrijven en om de ins en outs en de dingen die goed werken en niet goed werken, om die goed op papier te krijgen. Zodat andere scholen, als ze een invulling willen geven aan die 6 uur, ook op deze manier zouden kunnen werken.
Wat is het uiteindelijke doel?
Het uiteindelijke doel is vrij simpel. Om kinderen die in een wijk opgroeien waar je weinig ontwikkelingsmogelijkheden hebt, om die zo te vernetwerken en zoveel dingen te bieden dat ze in zichzelf iets ontdekken wat ze anders nooit ontdekt hadden. En daardoor gestimuleerd worden en interesse gaan tonen. En daardoor hoop ik, net zoals ik, komen daar de heel grote HAVO bij de gezinnen uiteindelijk misschien daar komen waar ze terecht moeten komen. Dat kan de HAVO zijn, dat kan het VMBO zijn, kan de universiteit zijn, maar wel dat ze goed in hun vel blijven zitten. En daardoor kunnen functioneren in de samenleving. Ja. En we hebben een heleboel problemen en mensen die problemen aangrijpen om dat retorisch uit te buiten, zoals Wilders, die mee hebben. Het zal nooit gebeuren, maar het is de poging waard.
Wat was er gebeurd als Wilders judolessen had gehad in zijn jeugd?
Ja, je weet het niet. Misschien heeft hij ze wel gehad. Joh. Ik zei toch net, dit is geen garantie voor dat je goede mensen kweekt. Dat moet ook nog in een voedingsbodem vallen, ergens anders, waar dat gecontinueerd wordt. Waar mensen voortdurend zeg maar, dit kunnen oefenen en zich op die manier kunnen ontwikkelen. Ja. Als er vervolgens een overstroming komt en iedereen moet knokken voor het laatste broodje, dan gebeurt er ook weer wat anders.
Ja. Ja. Maar je geeft in ieder geval kinderen betere kansen.
Ja, dat doen we dus met skill, daarom heet het vakmanstad. Ik denk dat Rotterdam in de overgang van de 60 jaren naar, zeg maar in de 30 jaar, 40 jaar daarna, naar een cultuurstad, van een arbeidersstad naar een cultuurstad, een enorm gat heeft laten vallen. En dat is de vakman, het vakmanschap. En ik denk dat wij, zeker als je kijkt naar het opleidingsniveau van de gemiddelde Rotterdam, het middelbaar beroepsonderwijs is toch een van de grote. De problemen met VMBO en startkwalificaties die niet zijn, die zijn erg groot. Ik denk dat we dat vakmanschap opnieuw moeten zeg maar, introduceren. En, daar, en dat gebeurt nu ook al vanuit het hoger bedrijfschap voor ambachten bijvoorbeeld. Kids op een gegeven moment veel meer laten zien van dat je een goed vak kunt leren en dat dat vak ook aansluit op cultuur. Iets simpeler gezegd, als je schoenenmaker wordt, kun je op een gegeven moment met een top schoenenmaker als Jan Jansen, die internationaal bekend is, in contact niet met hem, maar in dat culturele dimensie kun je in contact komen en daarmee kun je gestimuleerd worden om boven louter vakmatige dingen uit te komen. Dus cultuur komt nu van binnenuit, zeg maar, terug in die opleidingen. En het gebeurt nu natuurlijk ook dat er veel meer filosofie gegeven wordt op scholen. Kunst- en cultuuronderwijs is ook veel groter geworden, maar het moet integraal worden en niet een apart vakje zijn.
Ben je uitzonderlijk dat je als wetenschapper zo nadrukkelijk bezig bent met
ja, ik weet niet, ik ben natuurlijk ook Rotterdam, ik kom hier vandaan. Ik heb
er wel meer aan de Erasmus, denk ik.
Nou, laten we het hopen, maar in ieder geval...
Maar je komt zelf uit een arbeidersmilieu.
Precies, dit is een weg die ik gegaan ben en die ik best... En ik doe het al vanaf de 70 jaren. Ja. Maar het is interessant om dat te zien, met de judo ook. Ik bedoel, als je ziet dat die kids in het begin... Nou, een probleem, hè? Ook moslima meisjes, 11 jaar, ja, een beetje judo, zijn hevige grepen, weet je, je zit aan het delen waar je niet aan mag zitten. Op een gegeven moment hebben wij gezegd van ja, daar gaan we echt niet over nadenken. Wij gaan judo, een goede docent, technisch laten zien, dat is de regel. En we hebben geen cent last. Hoofddoekje mag, dus geen enkel probleem, als dat niet gevaarlijk is. Na een jaar judo heb ik ze mee laten doen met de stadskampioenschappen. Fantastische lerares die dat begeleid heeft. We komen thuis met 5 gouden medailles, 5 zilveren medailles en een aantal bronzen medailles. Die kids zijn aan te spreken. Dat is geen enkel probleem. Die zijn serieus genomen, ze kunnen wat. Je ziet dat de relaties veranderen daartussen. Een moslima meisje van 11 jaar die normaal altijd erbuiten staat... omdat die hormonen alle kanten op gaan en ze toch al erg vreemd is... die daar 2 gouden medailles wint, die wordt daarna heel anders behandeld.
Ja. Ja.
Door een skill, door iets wat ze ontdekt hebben in zichzelf... worden ze sociaal-emotionele veel evenwichtiger. En dat is het idee. En de achterliggende filosofie die erachter zit, is eigenlijk dat wij mensen in het beleid niet moeten benaderen als individuen. Dat hebben we nog steeds, een individu. Ik geloof dat menselijke individuen altijd functies zijn van relaties. Dus wat wij moeten benaderen in de politiek zijn relaties. En dat kan dan uiteindelijk netwerken zijn. En we moeten ook de dynamiek moeten benaderen. Dus niet een punt ergens, we gaan een pijler doen, maar een traject. Wat komt er daarna? Wat zit daarvoor? En dat netwerk, denk ik, heb ik geprobeerd in die stad in te brengen en daar een stadsvisie voor te ontwikkelen.
Ja.
En dat is dit boek, Woorden. Als daden. Het is net literatuur.
En vandaar is maar een kleine stap naar Marcel.
Vandaar.
Was het over literatuur?
Dat was het bruggetje van hem.
Dat was het.
Je hebt je een aantal weken geleden in de NRC over beklaagd dat Rotterdam een intellectuele elite mist. Echt een debatcultuur. Mm. Is dit een goed voorbeeld van hoe intellectuelen als Henk zich manifesteren in de stad?
Ja, zeker.
Heb je dat voor ogen dat dat veel nadrukkelijker moet zijn dat mensen als hij... En jij voorop lopen, zeg maar. Zich heel erg met die stad bemoeien. Dat op een hoger plan probeert te brengen.
Ja, nou, je spreekt over een heleboel verschillende dingen. Maar kijk, er is... Ik heb altijd moeite met het woord intellectueel, hoor. Want dat is... Je noemt jezelf een intellectueel. En dat is is een soort medaille die je zelf ook opspelt. Maar goed, laten we dat nu gebruiken. Intellectuelen in de stad hebben een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. En die kun je op allerlei manieren invullen. Je kunt ook thuis een gedicht gaan zitten schrijven en nooit de deur uitkomen. Maar het is wel plezierig als intellectuelen deelnemen aan het leven in de stad. En dat doen ze op hun eigen manier. Je hebt de voetballers nemen deel door te voetballen. De intellectuelen nemen deel door stukken te schrijven, te debatteren, ideeën bij te dragen. Of projecten op te zetten zoals Henk doet. En het probleem van Rotterdam is dat... Rotterdam heeft een historisch probleem. Het is de armste grote stad van Nederland. Met de laagste opgeleide bevolking. En nog een heleboel andere problemen. De meeste vogelaarwijken, noem het allemaal op. En dat is allemaal hartstikke vervelend. Maar als we iets willen met deze stad die hevig in verandering is... We zijn niet meer de havenstad die we altijd waren. Die haven die ligt ver buiten de stad. Die is ook... Misschien wel minder belangrijk geworden. We willen ook meer zijn alleen maar de haven. Meer dan altijd maar dat Rotterdamse cliché van handen uit de mouwen. Niet poetsen, maar lullen. Ja hoor, hier, daar hoor. Weet je, dat als we verder willen gaan, dan moeten we inhoudelijk worden. En daar heb je, daarvoor moet je praten, luisteren, noem het maar op. En dan moet er een debatcultuur ontstaan. En wat ik de afgelopen jaren heel sterk gemist heb... En tijdens al die hevige politieke bewegingen in Rotterdam... is dat er over gesproken wordt. Er is wel in achterkamertjes over gesproken. In de politiek is er wel over gesproken. Maar ik heb de debatten gemist en ik heb ook de intellectuele bijdrage gemist. Stukken in de kranten. Ja. En dat gebeurt in Amsterdam veel meer. Nou, wonen daar veel meer intellectuelen. Maar ik heb ook de indruk dat er meer naar geluisterd wordt... en dat het meer gewaardeerd wordt. En ik